Hij heeft gesprekken aan het voeren met grote partijen zoals Google en Facebook over wat ze daaraan kunnen doen.
Yes, hello, this is Ferd Grapperhoes.
From the CDA, ja.
Zet eens uit. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zitten we met z'n viertjes en ik word vergezeld door Thijs Hofmans.
Hoi.
Arnoud Wokke.
Hi.
En terug van vakantie, Jurgen Ubachs.
Calimera.
Oh ja, daar zit je nog helemaal in.
zeker. Ga ik nooit meer weg. Ik blijf altijd in Griekenland wat dat betreft.
Waar ik meteen aan moet denken als je Calimera zegt, blijkbaar...
Was in Adriaan, tuurlijk.
Ja, wauw. Wauw.
Dat is goeiemorgen.
Ja. Maar ik ken, die andere is goeienacht. Ik ken Wout een beetje, dus ik weet
waar het heen gaat.
Dat is mijn, ja, we zijn net voordat we gingen opnemen dat ik nog nooit in Griekenland was geweest. Maar mijn hele ervaring en... Ik ken Griekenland via Bassi Nadriaan ongeveer, dat is het. En de liedjes over de taal. Daar gaan we het niet over hebben in deze podcast.
Jammer,
heel soms hebben we het over Bassi Nadriaan, in het geval van Arnoud. Maar dat doen we deze keer niet.
Jammer.
Ja, alsof 2020 nog niet bizar genoeg was. Epic Games, bekend natuurlijk, ze maken de Unreal Engine. Ze hebben een tournament gemaakt. En natuurlijk nu Fortnite, hun grootste nieuwste...
Wel eens van gehoord.
Ja, toch?
Ja, wel eens groot succes.
Die heeft gewoon, ik zit niet te trollen, maar die they're picking a fight. Zij hebben het in de iOS-store staan, Fortnite. En voor de in-app purchases kan Apple 30% afromen. En zij hebben een beetje sneakily, hadden ze een versie live gezet of een flag aangezet, server-side, dat je in ieder geval hun in-game currency rechtstreeks kon kopen. En dan was het goedkoper. En zei Apple, nee, dat mag niet. En toen werden ze er uitgeschopt. En hetzelfde bij Google. En nu heeft Apple, gaat volgens mij op 28 augustus... een developer license intrekken. Nou, de hele discussie over hoe zit het nou met in-game purchases... wat mag Apple wel niet afdwingen, wat is eerlijk... het wordt helemaal op de spits gedreven. En dat is super interessant. Dus daar gaan we het over hebben. Maar natuurlijk eerst de highlights. Thijs, wat heb jij bedacht voor deze week?
Nou, er is een WOP-verzoek openbaar gemaakt... een verzoek op de wet openbaarheid van bestuur. En dat heeft iemand gedaan. We weten nog even niet wie, want dat is allemaal weggelakt. Maar naar het ministerie van Justitie. En daar hebben ze eigenlijk gevraagd aan minister Grapperhaus van Justitie. Wat is nu de status van het afzwakken van encryptie? Want dat is iets wat Grapperhaus al heel erg lang wil. En daar wilde iemand daar meer van weten, van wat nu de status is. En... Het is een beetje een anticlimax, want er is niet zo heel veel nieuws over bekend. Maar het feit dat Grapperhaus daar eigenlijk nog steeds mee bezig is, vond ik eigenlijk al wel interessant genoeg. Want eigenlijk kwam met dat hele WOP-verzoek naar voren van dat Grapperhaus zei van... we zijn nog steeds nu op dit moment de mogelijkheden aan het inventariseren van... en dan heb ik het even opgeschreven hoe hij dat zegt... de oplossingen voor de impact van encryptie op opsporing. Dus... Dat nu nog steeds speelt.
Wat nog de oplossing voor de impact?
Want het komt er eigenlijk op neer van... er is heel veel zware misdaad... en dat verstopt zich steeds meer achter encryptie. Dus sowieso al die versleutelde chat-apps... dat is een probleem. Als je wat zwaardere encryptie gebruikt... zodat je met die EncroChat en die PGP-telefoons zag... encryptie is een best groot probleem in de opsporing. En Grapperhaus heeft een hele tijd geleden gezegd... van ja, daar moeten we maar eens iets aan gaan doen. Want kinderporno, dat willen we niet. Terrorisme, dat willen we niet. Dus die encryptie, dat moeten we maar eens gaan afzwakken. En er kwam heel veel commentaar op toen hij dat zei. Er waren heel veel natuurlijk burgerrechtenorganisaties die dat zeiden. En journalisten, die zeiden allemaal van... ja, maar je kunt encryptie niet afzwakken. Je kunt niet zeggen van een achterdeurtje erin voor de good guys. Daarmee hou je de bad guys buiten. Dat kan gewoon niet. En dat is een discussie die wordt al sinds volgens mij de jaren 90 gevoerd zo'n beetje. En elke keer... is de discussie van de conclusie dat het niet kan. En Grapperhaus die blijft er gewoon bij. Van jawel, we blijven dat gewoon proberen. We blijven onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En het feit dat hij nog steeds niet de conclusie heeft getrokken van... oké, we doen dat niet meer. Dat vind ik best wel opvallend.
En stond er in dat antwoord op dat verzoek ook iets over... wat dan status is of wanneer ze iets willen opleveren... of wanneer ze een antwoord willen hebben?
Nee, ze zijn ermee bezig en dat is natuurlijk heel breed. En ze zijn aan het inventariseren. Nou ja, misschien komt daar ook wel helemaal niks uit, hoor. Dat kan natuurlijk ook. Want op dit moment is er nog nooit echt een oplossing geopperd... die Grapperhaus na wil jagen of zo. Het blijft er altijd een beetje bij van... ja, we zijn gesprekken aan het voeren. Hij heeft gesprekken aan het voeren met grote partijen... zoals Google en Facebook over wat ze daaraan kunnen doen... Hij heeft gesproken met Bill Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, want die is wel echt heel erg strak hier ook op. Maar daar komt eigenlijk nog steeds niks uit.
Maar wat gaat Facebook? Oké, WhatsApp, end-to-end encrypted.
Ja.
Yes, hello, this is Ferd Grapperhoes. Zet eens uit.
From the CDA.
Ja, ja, ik bedoel, wat, ik snap niet zo goed waar dit heen moet gaan.
Ja, nou, dat weet ik dus inderdaad ook niet. Ik kan me voorstellen, als er genoeg landen zijn die daar inderdaad met z'n allen tegenaan gaan en Amerika gaat zelf ook wetgeving daarop toespitsen, ja, dan gaat Facebook misschien een beetje anders piepen. Maar inderdaad, nog steeds, het is nog steeds een beetje van, ja, Nederland wil heel veel. En
gaat Apple iMessage openzetten voor overheden? Terwijl het hun speerpunt is van, jongens, ja, gebruik dit, want het is allemaal veilig.
Ik vermoed dat je daar een zware kluif aan gaat hebben om dat door te voeren.
Of Signal, dus wat ja, precies. Helemaal nee, maar, omdraait precies. Van, dit oh, is... Mr. Grapperhoes. Ah, ja.
Oh ja, yeah. If he wants it, yes.
Here's your back door.
Maar, je bedoelt, ja, precies. Nee, dat gaat dus niet gebeuren. En het feit dat jij nu ook al zegt van wat een belachelijk idee, dat geeft eigenlijk aan dat het... Dat precies dat is een belachelijk idee. Maar daarom vind ik het zo opvallend dat nog steeds dat dit een discussie is.
Die anno... tijd ingestoken wordt. Ja,
ja die anno 2020 namelijk... nog steeds gevoerd wordt.
Normaal als je tijd niet gaat stoppen, denk je, god, dit heeft potentie. Hier kunnen we misschien iets mee doen. Laten we een plan gaan maken. En dan... Maar ja. Dat er nog steeds ideeën leven, gaan dit soort diensten met end-to-end encryptie daar dus op inhaken of zo. Ik snap niet waar bij hun zeg maar dat sprankje... hoop zit van, oh, hier zit iets dat in, dit is mogelijk, kan, dit gaan we halen inderdaad. Terwijl,
ja, en elke keer zijn er weer mensen die het dan debunken. En ook niet gewoon zeggen van, het kan niet, maar ook met feiten kunnen debunken van waarom dat dan niet werkt en zo. En ja, dat blijft maar doorgaan.
Maar buiten dat, Thijs, wat ik ook niet begrijp in deze hele discussie, bedoel, encryptie waar opsporingsdiensten moeite mee hebben, bestaat. Of het nu werkt in WhatsApp of in een andere dienst, het bestaat. Dus stel je voor, Facebook, Apple, Google zeggen allemaal, weet je wat, Ferd Grapperhoes, hier heb je zin, we bouwen een achterdeurtje voor je in. Dat rijmt ook nog mooi. En ze doen dat. Dan ga je als crimineel toch gewoon van iets anders gebruik maken waar die encryptie wel in zit.
Precies. Lijkt ja, precies. Het is zo'n kat-en-muisspel wat je toch nooit gaat winnen. En het feit dat je inderdaad zo hoog inzet... Als minister, dat vind ik best wel raar. Zeker ook, omdat als je erachter komt, zijn er best wel veel andere mogelijkheden om die encryptie te omzeilen. Of in ieder geval niet de encryptie zelf te omzeilen, maar om op andere manieren ergens achter te komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die EncroChat-telefoons van een maand of wat geleden. Dat is dan een heel groot probleem, dat weet de politie ook. En in plaats van dat ze dan zeggen van, we gaan eisen dat PGP die encryptie ook alweer, dat die zwakker wordt. Gaan we gewoon naar de bron toe en gaan we die server overnemen en zo. Good old-fashioned police work. Maar dan met een digitaal sausje. En dan krijg je, dan infiltreren ze daarop en dan kunnen ze net zoveel afluisteren. En dan blijft
dan hoef
die encryptie
je niet een compleet protocol voor miljoenen mensen te gaan bezwakken.
Precies. Dus ik vind het heel raar dat Grapperhaus niet daarop inzet. En dat hij dan nog steeds inzet van. En eerlijk is eerlijk, misschien is dit ook wel straks de conclusie die hij trekt hoor. Als hij zegt over, als hij het heeft over we zijn aan het inventariseren. Misschien is dit wel de uitkomst van die inventarisatie. Dat hij erachter komt van nou, het kan niet, maar andere methodes zoals, of weet ik veel, maatwerk, dat werkt ook nog. Dat kan.
Maar kunnen zeggen, tijd, we hebben het echt één keer heel goed onderzocht en we kunnen nu laten rusten, want dit gaat hem niet worden.
Ja. Precies, het zou kunnen dat inderdaad de conclusie wordt, maar vooralsnog, het feit dat, dat dit speelt, vind ik opvallend.
Ik ook, ik vraag me, kijk, het is een beetje cynisch en misschien vanuit onze bubbel van mensen die tech snappen, kan ik niet aan de gedachte onttrekken, snapt hij het nou gewoon niet? Is dit gewoon een soort out-of-touch politicus die techniek niet snapt?
Ik heb ook een paar keer toen hij dat vorig jaar inderdaad zei. Want hij zei dat een beetje... Je hebt altijd het idee dat hij dat een beetje terloops zo zegt. Hij zei dat vorig jaar bijvoorbeeld tegen Nieuwsuur voor de camera. Maar ja, dat is dan zo'n soundbite die ze eruit pakken. En dan is het van... Ja, zegt hij dan, encryptie is een probleem. Daar moeten we maar eens iets aan doen. En dan valt ook weer iedereen erover dat ze zeggen... Ja, maar dat kan niet. Terwijl je hebt inderdaad het idee dat hij daar niet echt heel erg over nadenkt. Of op dat moment echt een sterk voorbeeld van heeft.
Ja.
Dat zie je niet.
Nou ja, kijk, benieuwd wat de Ferd mee op de proppen komt uiteindelijk.
Ja.
Arnoud.
Ja, ik wilde het hebben over Samsung en zijn nieuwe update-beleid. Namelijk alles vanaf de S10 en ook sommige Galaxy A-telefoons, de A71 en A51, krijgen vanaf nu 3 Android-upgrades. Dus als we nu op Android 10 zijn uitgekomen, krijgen ze Android 11, Android 12 en Android 13, als die zo heten. Of anders, dat maakt niet uit. Dus 3 jaar aan OS-upgrades, 3 jaar aan beveiligingsupdates. Dat is voor het eerst voor Samsung. Die had tot nu toe maximaal 2 van die upgrades in de planning staan. En daarmee komen ze in lijn met Google, die het het beste doet op Android. Met ook 3 versie-upgrades en 3 jaar aan beveiligingsupdates. Behalve stevige telefoons in het Android Enterprise Recommender-programma. Want die krijgen 5 jaar beveiligingsupdates. Maar de rest zit allemaal maximaal op 3. En ik vroeg me af, wordt het niet tijd dat, iemand, een fabrikant of meerdere fabrikanten die periode gaan verlengen? Want ik zit hier nu met mijn schitterend mooie Pixel 2 XL, waarvan de support afloopt over een paar maanden. Ik wil dat ding nog niet kwijt, hij werkt nog prima. Maar de support is wel af. En ik denk dat 3 jaar voor telefoons anno nu eigenlijk helemaal niet zo oud meer is als dat een paar jaar geleden was. Dus dat het wel tijd wordt om het te verlengen.
De vergelijking met iOS, dat loopt gewoon in een soort van eeuwig door totdat je hardware niet meer trekt, toch?
Nee, dat loopt ongeveer 5 jaar door. Afhankelijk van het model, maar 4-5 jaar. In een enkel geval geloof ik tot nu toe ook 6 jaar, maar daar houdt het wel op. Maar dan is dat af.
In de praktijk wel een beetje hetzelfde natuurlijk.
Als?
Dat je telefoon het dan weer een keer opgeeft.
Ja, dat is waar. De kans dat je hem in die tijd een keertje laat vallen of dat de accu gewoon simpelweg niet goed genoeg meer is en je die toch al moet vervangen, is al vrij groot voordat de support afloopt. Maar inderdaad, maar op iPhones is dat een stukje langer. Maar ik vroeg me af, ben ik de enige die er zo over denkt? Dat je dat 3 jaar eigenlijk, dat klinkt lang en het is ook lang ten opzichte van hoe het was, maar dat het eigenlijk nog steeds een beetje kort is anno nu?
Nou, ik zit er een beetje dubbel in. Tuurlijk, als je gewoon zegt, wat is wenselijk? Ja, dat is wenselijk en die dingen gaan lang mee. Wat is realistisch? Kijk, Apple moet uiteindelijk het aantal telefoons dat ze moeten ondersteunen, kun je op 2 handen tellen. En als je naar Samsung kijkt, die heeft zo'n groot portfolio. Ja. En als zij gaan zeggen, wij gaan dus alles 5 jaar ondersteunen. Ja, dat betekent gewoon honderden engineers erbij waarschijnlijk. En dat geldt voor andere fabrikanten ook. Dus ik vind het, en daarom vind ik het altijd ook een beetje een valse vergelijking als mensen ook zeggen, oh, Apple heeft zulke goede updates. En bij Google hebben ze dat niet. Dan denk ik, ja, dat klopt, maar het zijn toch allebei telefoons? Of bij Android, weet je. Maar het zijn toch allebei telefoons? Ja, maar dat is een beetje een versimpelde versie van het probleem. Dus ik, ja, het zou geweldig zijn als alle bedrijven 5 jaar updates geven. Dat betekent, denk ik, veel meer effort in software engineering. En die mensen moeten ook betaald worden. En dat gaat uiteindelijk niet van de aandeelhouderuitkering af. Het gaat gewoon naar ons toe. Dus ja, lastig. En ik vraag me ook wel af, buiten mensen zoals wij, in hoeverre geeft de grote mainstream doelgroep erom? Het verschil tussen 3 en 5 jaar. Weet ik niet hoor. Misschien hebben jullie daar ideeën over. Maar
Ik denk dat voor gemiddelde gebruiker 3 jaar, zo, ja goed, wat net al werd gezegd, je accu houdt het niet vol, je laat hem een keertje handen vallen en als je dat na een paar maanden doet, dan denk je, oh nou ja, ik ga hem laten repareren, want ik heb hem pas net, of misschien heb je dat nog wel een verzekering lopen die nog actief is. Maar die heb je vaak na 2 jaar ook niet meer. En ja, dan kom je denk ik toch al snel in het vaarwater dat je denkt, ja, als je hem dan laat vallen, dat je dan toch denkt, dan is een nieuwe beter en dan kan ik weer een tijdje vooruit en dan heb ik weer een nieuwe garantie en dat soort dingen. Dat denk ik.
Ik heb ook het idee dat, moet er eigenlijk Pricewatch data van hebben, maar dat de mensen die goedkopere telefoons kopen daar ook langer mee doen. En dan, omdat als je een nieuwe telefoon koopt, dan wil je vaker het nieuwste van het nieuwste of zo.
Dat gaat recht precies in tegen hoe ik in het leven sta, maar
maar in dat geval,
Jij zegt buy cheap, buy often.
Nou ja, ik heb toen destijds, daar heb ik volgens mij in de podcast ook uitgebreid over gepraat, dat ik een goedkope telefoon wilde hebben, zodat ik mezelf de vrijheid kan geven om na een jaar een nieuwe te kopen als iets me niet bevalt. Of het nou de batterij is of dat ik gewoon een nieuwe wil. Terwijl, en dan wil ik in de 400 euro range zitten en niet in de 800 euro range, want dat vind ik te duur voor een jaar. Dus in die zin is voor mij goedkope telefoon betekent waarschijnlijk dat ik er korter mee ga doen. Nou ben ik wel mijn eigen ongelijk aan het bewijzen doordat ik nu op een jaar en 4 maanden zit al met het ding. Dus het gaat goed.
Goed zo. Het hoeft ook niet. Het
met mijn
hoeft
Pixel 3
jaar. Mag.
Maar nee, ik heb hem wel gekocht met het idee om hem sneller te vervangen dan een high-end telefoon.
Ja, ik ben ook benieuwd of die theorie klopt, Thijs. Ik denk niet dat we dat in de Pricewatch kunnen nagaan. Die data die verzamelen we ook niet. Dat zou je denk ik aan mensen moeten vragen. Maar ik zou ook, van high-end telefoons blijft ook meer restwaarde over. Dus op het moment dat je een telefoon koopt van 200 euro en die verkoop je na 2 jaar, dan krijg je een tientje op Marktplaats of wat dan ook. Niet veel. Maar op het moment dat het een dure telefoon is die bij aanschaf 1000 euro kostte, ja, dan kan er best wel wat van overblijven. En ik denk ook dat
De reden dat ik uiteindelijk toch een hoesje mee ga gebruiken.
Ja,
Als ik toch zo'n dure telefoon koop, dan wil ik hem ook voor heel veel geld weer kunnen doorverkopen. En dan maar zo'n irritant hoesje eromheen.
Maar daar spelen updates denk ik wel een belangrijke rol. Want ik bedoel, het is inmiddels ook in deze podcast bekend dat ik aan het kijken ben naar een nieuwe iPhone. Omdat mijn oude het langzaamaan aan het aftakelen is. En je ziet daar duidelijk ook in de prijzen voor tweedehands modellen. Zie je of er nog support is of niet. Een 6S is veel, veel duurder dan een 6 bijvoorbeeld. Terwijl ze hardwarematig niet eens zo verschrikkelijk veel verschillen. Alleen de support van de 6 is af en de 6S gaat nog minimaal een jaar mee. Dus dat is wel een groot verschil. En ik denk ook dat het op Android veel zou kunnen doen voor de restwaarde van oudere high-end modellen. Als je weet dat je nog 2 jaar lang in ieder geval beveiligingsupdate zou krijgen.
Maar kom je dan niet toch? Ja, kom je dan niet terug op Wouts punt inderdaad? Hè? Of mensen daar dan überhaupt op zitten te wachten? Als ik een tweedehands telefoon koop op Marktplaats, dan is inderdaad ondersteuning van mijn software wel een van de laatste dingen waar ik naar zou kijken, heb ik het idee.
Is het niet eventjes gewoon echt onze bubbel? Ik bedoel, als ik nu mijn moeder vraag hoe lang zit hoeveel jaar ondersteuning zit op je telefoon? Ze heeft geen flauw idee.
Ik weet niet eens wat ondersteuning is.
Ik denk dat mijn broers, ik bedoel, mijn broer die heeft dan een Pixel en die vraagt wel wat moet ik hebben en dit en dat vindt hij het een beetje leuk, maar die weet dat ook echt niet. Ja. Dus de vraag is een beetje, ja, dat is een voor punt. Ons speelt dit. Ben ik met je eens.
Volgens mij, mijn moeder heeft ook al heel lang dezelfde cellfoon. En je hebt ook heel veel mensen die beveiligingsmeldingen zowel op computers als op telefoons wegklikken, want dat zijn irritante poppers waar je helemaal geen zin in hebt.
Ja. Of gewoon update meldingen. Ik bedoel, bij mijn vrouw die had gewoon een half jaar lang kon ze al gewoon een nieuwe Android versie draaien. Ja, ik kreeg zo'n pop-up en dat kostte tijd en rebooten en zo. Geen zin in.
Oh, het doet pijn.
Nou, ik betrap mezelf daar dus ook nu wel eens op dat ik hem wegging. En dan denk ik van, wat moet Thijs doen? En dan doe ik het toch. Maar
wat? Ik klik het ook weg, hoor.
Nah. Ja, als ik een update, dan
niemand wel beter te doen, man. Kom op.
Als ik dit in een telefoongesprek, ik zeg gewoon, ik hang nu op, want ik moet mijn telefoon updaten. Dat moet je zo snel mogelijk doen.
Ja.
Maar Arnoud, wat jij stelt de vraag, maar zijn wij nu, denk je, allemaal te schatten wij de gemiddelde gebruiker te laag in? Denk je misschien, nou, misschien zit daar wel wat in?
Ja, misschien zit er wat in. Maar ik denk wel dat het op de lange termijn wel uit zou maken voor in ieder geval voor de restwaarde van telefoons, waarmee nieuwe high-end telefoons dus ook weer aantrekkelijker zouden worden voor een bepaalde doelgroep die na 1 of 2 jaar die telefoons pas wil kopen. Dus ik denk ook dat het een financiële prikkel zou kunnen zijn om in elk geval dat een fabrikant zegt, deze lijn van telefoons, daar garanderen we 5 jaar updates op en ondersteuning op. Dat je in elk geval weet dat je na 2 jaar kan verkopen en dat diegene dan nog 3 jaar ondersteuning heeft. Ja, ik denk dat dat een verkoopargument zou kunnen zijn, maar niemand heeft het geprobeerd, dus geen idee hoe dat valt.
Nou, of misschien merken ze al dat met 3 jaar dat mensen zijn niet echt
dat zou kunnen
omgeven. Dus denk, ja, dan kun je het nog verder verlengen en nog meer engineers erop zetten. Ja. En nogmaals, aan de Android kant hebben we het ook wel eens over gehad, dan zit je natuurlijk met, ja, maar dan zit er een oude Qualcomm chip in.
Ja.
En dan komt een nieuwe Android versie, dan ben je afhankelijk als Samsung, Nokia, ik wil Sony. Samsung moet eerst dat hele baseboard package moeten ze gaan updaten. Want er zijn van die gaan dat niet. Ik bedoel, het wordt met het jaar ook moeilijker om oude hardware compatible te houden. Dus ik denk dat het is niet een soort lineair verhaal. Het is bijna exponentieel hoe voor elk jaar extra dat je ondersteuning moet leveren. Als je het niet allemaal in-house hebt zoals Apple, waar het natuurlijk relatief makkelijk is, kost je dat heel veel tijd.
Voor mij is dat juist in recente Android-versies uit elkaar gehaald, waardoor fabrikanten
wordt steeds
echt
beter,
minder afhankelijk
klopt, ja.
worden van Qualcomm.
Ja.
Want dat was natuurlijk bij Android 7 of zo, was het echt een groot ding dat een bepaalde Snapdragon van het jaar ervoor ineens niet meer, dat Qualcomm zei, ja, dat gaan we gewoon niet meer doen. En nou ja, dat een hoop fabrikanten zaten van, oké, dan kunnen we de upgrade dus niet leveren. Dat kon trouwens wel, bleek achteraf. Fairphone heeft dat gedaan met de Fairphone 2 bijvoorbeeld. Dat lukte hun wel, die zitten op Android 9.
Nee, misschien dat Google dan de eerste is die overstapt. Aangezien die volgens alle geruchten met... ze maken weinig telefoons. En B, maken volgens geruchten, komen ze volgend jaar met hun eigen sok. En zijn ze niet meer afhankelijk dan of minder. Dus dan zouden ze een appeltje kunnen doen.
Pixel 5, 5 jaar updates. Pam, dat moet makkelijk kunnen. 5G.
Slogan schrijft zichzelf.
Nou,
er is een marketeer aan jou verloren gegaan. Krijgt de Pixel 6 nou ook 6 jaar updates?
Zeker, er komt gewoon elk jaar een jaar bij.
Pixel 27.
Damn, dan zie je die
iPhone
support
12
af.
Ondersteund tot 2032.
32.
Sportafdelingen die zakken in elkaar bij dat soort nieuws. Hey Jur, ja? Heb je nog wat? Heb je een beetje technieuws gevolgd op vakantie?
Oh nee, totaal niet. Zeker niet. Nee, ver weg van gebleven. Sportboekjes gelezen, dat soort dingen. Een beetje bier gedronken, bootje varen. Nou, je krijgt natuurlijk links en rechts wel wat dingen mee, zoals ook het hoofdonderwerp van vandaag. Want dat komt dan op social wel voorbij natuurlijk, dus dat heb ik wel gezien. En ja, vanochtend, dus eigenlijk gisteravond vanochtend viel mijn oog op een ander dingetje. En die ga ik, toen dacht ik van, daar kan ik het over hebben, maar ik kan hem ook aan Wout geven. Dus dat doe ik bij deze. Jij weet waar ik het over heb, dus dat mag je zo meteen oppakken. Want ik heb namelijk wel een andere. Ten eerste, klein persoonlijk nieuws. Ik heb vanaf deze week een hond. Dat is wel leuk. Mijn vrienden en ik hebben samen een puppy geadopteerd. Die gered is uit een dodingstation in Spanje. Op Gran Canaria samen met haar zusjes. Nou weet ik dat daar heel vaak over wordt gezegd van dat die organisaties vaak doen alsof het geredde honden zijn, maar dat er stiekem gewoon wel fokkerijen daar aan de gang zijn. En dat zal, fokkers, dat zal ook zeker gebeuren, maar wij kennen deze organisatie redelijk goed en ik heb er wel vertrouwen in dat het daadwerkelijk om geredde hondjes gaat. Ze doen ook vaak blinde honden of oude honden, dat soort dingen. Ik denk van, nou ja, als je echt alleen maar met een puppy money grab bezig bent, dan doe je dat niet. Dus dat is één, even op persoonlijk vlak. En twee, en hier heb ik wel eens eerder over gepraat, namelijk Google Maps als je aan het rijden bent op je vakantiebestemming. Dat is met mij namelijk al een keer geniaal misgegaan toen Google Maps dacht, hey, wacht, is de makkelijkste route voor jou van waar je nu bent naar het stadje waar je toe wil, is recht over die berg die voor je ligt, zonder onverharde wegen en die eigenlijk bedoeld is voor jeeps. Dat was Google 1. En nu was ik dus op Corfu op vakantie afgelopen periode. En toen, nou ja, dan vertrouw je weer op de Google Overlord die jou naar de bestemmingen moet gaan leiden. Mm-hmm. En dan rij je de doorgaande weg af, kom je in een dorpje en denk je, oké, kan nog. En op een gegeven moment ga je naar rechts en dan zegt Google, ja, hier moet je naar rechts. En dan op Google Maps staat daar een weg en je staart een weiland vol bomen en gras en overwoekerd. En weet, er was daar geen weg. En dat is niet één keer gebeurd, nee. Dat is zeker 3 keer gebeurd op verschillende plaatsen op Corfu. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dan?
Maar wacht, de vraag is dan wel. Okay, blijkbaar de kaarten van Corfu op Google Maps zijn niet zo accuraat als die hier. Maar heb je het idee dat onder al die dat gras en die overgroei zou daar misschien vorig jaar weggelopen hebben? En dat die nu gewoon...
Als dat vorig jaar was, dan is het pittig snel overwoekerd.
Oké.
Okay. Was echt wel.
Dus jij denkt dat daar nooit een weg geweest is?
10 jaar geleden op zo'n... En dan schat ik het nog voorzichtig in. Nou, eentje kon ik op zich nog wel terugzien. Dat was een soort van, ja, akkerachtig weggetje dat ik denk, er leek ook niet ergens op uit te komen, maar whatever. Dus, die geef ik je nog. Maar eentje was echt gewoon letterlijk dat ik de hoek omdraai en ik sta gewoon voor een soort van bos. Ik denk van, hè? Hoe kom ik hier dan zonder tank?
Maar, en hoe ben je eruit gekomen zonder werkende Google Maps? Arme jongen.
Nou ja, gewoon terug naar de doorgaande weg. En op een gegeven moment, dat is dan wel het mooie van Google Maps. Op een gegeven moment dan accepteert hij zijn nederlaag en dan geeft hij een nieuwe route. Dus dat was dan wel, maar dat was, ja, wel, het was weer een avontuurlijke vakantie met dank aan Google Maps. Ik moet wel zeggen, ik heb Waze niet echt veel kans gegeven, want ja, behalve dan die 3 incidentjes. En Corfu is wel een eiland waar je, als je ergens heen wil, als je terug gaat naar de doorgaande weg en je gaat er bij de volgende afslag af, dan kom je er vaak ook wel. Dus dat is wat dat betreft een vrij makkelijk eiland.
En je hebt geen haast, want je bent op vakantie. Lekker rustig aan en niet te veel opgefokt raken, toch?
Ja, jij hebt mij duidelijk niet zien rijden nog.
Oh nee, ja, nee, dat klopt, ja, helemaal.
Ik had een auto die significant veel sneller is dan mijn eigen. En ook veel sneller optrok dan mijn eigen auto in Nederland. Dus dat was wel leuk spelen.
Vroom, vroom.
Aha. Hey, nou bedankt dat ik de highlight mag pakken, Jur. Want anders heb ik helemaal niks.
Ga je gang.
Maar ik heb, nou dat weten mensen ook, aan het begin van de quarantaineperiode mijzelf een Oculus Quest cadeau gedaan. En dat vind ik hartstikke leuk. En ik heb van het weekend weer Half-Life Alyx zitten spelen. En dan koppel ik hem aan de computer. En Beat Saber doe ik dan weer los. Ik vind echt, nou ja, het hele idee dat hij en los werkt en bekabeld is awesome. En ik heb daar destijds een Oculus-account voor aangemaakt. Die heb ik zelfs al aangemaakt voor mij toen wij voor het eerst de Rift op kantoor kregen. En dat vind ik prima, want dan heb je een App Store en zo. En wat heeft Facebook nu aangekondigd? En misschien denk je nu, want het zou me goed zoeken, Facebook, wat heeft Facebook met Oculus te maken? Reminder, die hebben dat ooit gekocht. Ze hebben dat niet verdraaid veel geïntegreerd tot nu toe. Het komt ook echt op mij over echt 2 losse merken, 2 losse bedrijven. Dat zal natuurlijk aan de achterkant en juridisch qua voorwaarden allemaal hetzelfde zijn. Maar er is weinig integratie van te spreken. Maar toch heeft Facebook nu gezegd dat ze dus het verplicht willen gaan maken dat je een Facebook-account nodig hebt om dus in te loggen op de Oculus softwareomgeving. En last time I checked, heb je dat ook echt wel nodig om überhaupt dat ding te kunnen gebruiken? Je kan volgens mij bijvoorbeeld met een Rift, als die eenmaal aan je PC hangt en je bent al ingelogd op alle drivers, volgens mij kun je dan zonder in te loggen wel SteamVR gebruiken, maar het account, de apps downloaden of vooral op de Quest waarbij het allemaal intern draait, moet je daar allemaal op inloggen. Dus heel plat word je nu verplicht lid te worden van een sociaal netwerk wat het niet zo nauw neemt met jouw belangen de laatste paar jaar en daarmee slecht in het nieuws gekomen is, om een VR-bril te kunnen gebruiken. waar eigenlijk de noodzaak voor het delen van het account totaal niet duidelijk is. Bij mij niet, in ieder geval tot nu toe.
Gaan ze dit ook met terugwerkende kracht doen?
Nee, nou, voor mij, als je een Oculus-account al hebt, dan mag je voor mij tot 2023 daarmee blijven inloggen.
Okay.
Dus dan heb ik al lang een nieuwe versie of gebruik ik hem niet meer, ben ik op uitgekeken. Maar het gaat mij om het principe. Kijk, het is logisch als meerdere diensten zich aan elkaar koppelen en ze hebben vergelijkbare features en het gaat soort samenvoegen en ze zeggen, nou, het gemerged product hebben nog één account over. Oké, daar kan ik ergens in komen. Maar ik moet lid worden van een sociaal netwerk wat ik niet wil gebruiken om een VR-headset op te zetten. Het voelt zo. Ja, ze hebben de macht en zij hebben het gekocht en ze kunnen mij nu forceren om Facebook lid te worden. Terwijl ik het laatste half jaar alleen maar nadenk, is het al tijd om echt een keer dat Facebook account op te zeggen.
Nou, en nu houdt het je tegen om dat te doen, omdat je wellicht in de toekomst een Oculus headset wil gebruiken.
Ja, maar dat is toch gewoon plain out evil?
Het is evil, maar het werkt wel.
Ja, maar mogen we ons nu even boos maken dan dat het evil is?
Ik ben daar ook heel boos over. Ik snap dat heel goed. Ik heb geen Oculus, maar ik zou daar ook boos over zijn. Ik heb dat hetzelfde met, ik heb een Nest. En daar heb ik altijd een integratie gehad met Home Assistant, zo'n smart home platform. En toen heeft Google op een gegeven moment gezegd van ja, Nest-accounts die heffen we op en dat worden allemaal Google-accounts. Dus nu moet je bij Nest inloggen met een Google-account, omdat ze dat hebben genomen. En ik weet niet hoe lang gaat een Oculus mee. Dat is ook niet 2 jaar of zo en dat je er dan vanaf bent. Het gaat behoorlijke tijd mee. En dat is met een thermostaat bijvoorbeeld hetzelfde. Die koop je ook niet voor een paar jaar en dat je daarna kunt switchen. Zo'n ding, dat koop je voor de lange termijn. En als je dan halverwege die termijn wordt gedwongen om een account te maken wat je niet wil. Ja, ik ben daar ook nog steeds een beetje salty over.
En dan kan ik daar nog wel bij voorstellen. Je ziet wel dat Nest en het hele smart home ding, het wordt nu echt wel ook goed geïntegreerd in wat Google doet met Assistant. Zo, dan snap ik nog helemaal dat je zegt, ik vind het niet relaxed. Maar er zit wel, vindt een duidelijke samensmelting tussen Nest en Google plaats, waarvoor zeggen dat dat nodig is. Kijk, heel anders. Wij gebruiken nu bij de redactie wel voor dingetjes Trello. Dat is een soort van task management systeem. Dat is overgenomen door Atlassian. Die maken Jira. Dat is eenzelfde soort systeem, maar dan echt voor developers. Ik moest laatst inloggen, zegt hij, ja, we gaan naar één account toe. Denk, ja, dat is op zich wel logisch, want het is 2 keer eigenlijk hetzelfde product. Dat ben je aan het samenvoegen, daar ga je eventjes wat dubbelingen uithalen. Maar het en nogmaals, ik denk dat Nest en Google dan een soort van deels voor waar is. Maar voor ja, een sociaal netwerk en een VR-bril. Wat als Facebook dan de volgende, wat het volgende totaal random sector waar ze instappen? Dat is een auto gaan bouwen of zo. Dan moet ik een sociaal netwerk hebben om een auto kunnen rijden.
Maar of snap je het echt niet of doe je alsof? Kan het niet allemaal
nee,
peilen?
Nee, ik snap dat zij dit gewoon als breekijzer inzet om mensen te dwingen om op Facebook te zitten. En daar heb ik best wel...
Ja, ook.
Kijk, als je echt zegt, dit heeft voordelen voor de eindgebruiker of dit is handig.
Facebook heeft die Oculus gekocht met het idee van de hele social ervaring gaat naar VR.
Ja.
Tot nu toe is dat niet echt gebeurd. Maar dat is wel hun visie daarop en daarin past dit. Dus vind ik dit heel duidelijk passen.
Ja.
Dus die analogie die ik maak met Nest, die vind ik hier ook wel van toepassing.
Dan zou ik het nog misschien iets beter kunnen hebben als Facebook ook een soort visie heeft op wat dan die rol van Oculus binnen Facebook is en hoe ze het allemaal gaan doen.
Inderdaad wel, ja.
Maar buiten het feit dat er wel een app is om dan een beetje virtueel te hangen met elkaar en te babbelen, zijn het juist zulke gescheiden platformen. En ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die een Oculus hebben gekocht die geen flauw idee hebben dat het iets met Facebook te maken heeft.
En dat
heeft.
Is precies wat Facebook irriteert, denk ik. Dat heb je.
Nee, dat
bedoel, als je
ik.
Kijkt naar de afgelopen jaren wat er is gebeurd bij Facebook. Als je nu Instagram opstart, staat er in je beeld Instagram by Facebook. De oprichters,
WhatsApp,
oprichters zijn weg. Bij WhatsApp is het hetzelfde, ook de oprichters weg. Bij Oculus is dat natuurlijk ook gebeurd. Echt exact hetzelfde. Al die grote miljarden aankopen van Mark Zuckerberg, die mochten een jaar of 5 mochten ze hun ding doen, een beetje onafhankelijk. En toen zei hij, oké, playtime's over. Nu worden we serieus, we willen geld verdienen, we willen het integreren, we willen zorgen dat jullie zorgen, WhatsApp, Instagram en Oculus, dat Facebook groter wordt of groot blijft. En niet omgekeerd. Wat daarvoor het geval was. Dus ja, ik vind het echt volstrekt logisch en voorspelbaar. En je zag het aankomen. En als je niet wil, koop je toch iets anders.
Vanuit een soort evil business gedachte en groei is het enige wat je moet doen en gebruikerstevredenheid en zo, dat vinden we allemaal secundair. Snap ik hem ook helemaal.
Ja.
Maar ik ben niet heel erg fan van die denkwijze en dat soort bedrijven.
Maar dat zit ingepakt in
Facebook. En wat je zegt, dan koop je toch wat anders. ik zou het graag doen, maar daar is de VR-markt op dit moment dan weer niet zo volwassen. Nee. Dat je denkt, nou, ik heb keuze uit zoveel vergelijkbare producten. Het is hetzelfde dat je een drone wil, maar geen DJI. En zeg je, ja, dan koop je toch eenzelfde iets van de concurrent. Ja, wat dan?
Ja, inderdaad. Dat is wel waar.
Dus ik zie hier een soort van bedenkelijk kijken.
Ja, de Vive is toch gewoon een prima alternatief?
Dat is...
Niet voor de Quest. Ik heb dat standalone ding. Ja, dat, ja, daar ja, is. Dat is waar. Nee, maar voor aan de PC gekoppeld, eenmaal waar. Dus ik ben, laten we daar afronden. We zijn benieuwd of dit nog iets...
Nog even één ding. Want Arnaud zegt, je zag het aankomen... Explain, want ik echt totaal niet namelijk.
Nou, Facebook loopt al die divisies echt helemaal naar zich toe te trekken. Want eerst was het omgekeerd, hè? WhatsApp, Instagram en Oculus. Daar investeerde Facebook in. Ze mochten zelfstandig opereren, hadden ook eigen...
Dat weet ik allemaal wel, letterlijk dat je zeg maar het inlogsysteem verandert. Volgens mij is het namelijk nog wel mogelijk om bijvoorbeeld Instagram te gebruiken zonder dat je een Facebook-account hebt.
Ja, alleen alle data gaat wel naar Facebook. Dat is in 2016 al gewijzigd en bij WhatsApp
hetzelfde. Ja, en volgens mij nu wel sinds recentelijk je Instagram direct messages en Facebook Messenger zijn ze nu ook een soort link tussen aan het leggen recentelijk. Ja. Dus
maar het is nog steeds niet zover dat je om WhatsApp of om Instagram te gebruiken letterlijk een Facebook-account moet hebben. En dat doen ze nu met Oculus. Dus ik vind dat
binnen hun hele lange termijn strategie om straks gewoon één account te hebben voor al die dingen. Ja. Dat willen ze straks wel. En die strategie die hebben ze 2 jaar geleden al aangekondigd.
Ja. Oké, dus wat jij gezegd is dat straks Instagram ook gewoon een Facebook-account gaat vereisen.
Nee, dat niet. Maar wel dat je met je Instagram-account kunt chatten met mensen via hun WhatsApp-account.
Op die manier, ja.
Dus,
ja, dan is er eigenlijk geen onderscheid meer tussen. Het Instagram-account, misschien kan je daarmee ook wel je Oculus Quest binnen. Want het maakt Facebook echt niet uit hoe jij die data aanlevert als je het maar doet. Want dat is hun...
Als je maar dat is hun, lekker loost in hun data.
Precies.
Ja, oké. Okay, nou, die parkeren we dan eventjes. Maar ik heb nog, ik mag de komende 3 jaar nog lekker inloggen op mijn Quest met mijn Quest-account. Dus ik zit nog eventjes goed. Maar Fortnite. Ja. Dit kwam voor mij echt net naar buiten vorige week toen we de vorige podcast hadden opgenomen. Voor mij zei iemand letterlijk ook op Twitter van ja, jammer dat jullie net met die podcast-timing zitten. Maar dit speelt lang genoeg omdat het zeker nu nog actueel is. Want op donderdagochtend was er nog niks aan de hand. En op vrijdagochtend waren er opeens aanklachten uitgeschreven, lagen al helemaal klaar. Arna, misschien kun je dat nog heel even kort samenvatten. Ja.
En ik ga ook gelijk Thijs kudo's geven als de eerste die ik ken die dit spotte. Ik had een bericht geschreven, dat was een aankondiging van Epic, dat je kon betalen in Fortnite met een eigen betaalsysteem. En ik had ook al in het nieuwsbericht gezet, kan tegen de regels zijn van Apple en Google, want het kan ook op iOS en Android. En Thijs zei gelijk toen ik zei van hier, ik heb dit bericht klaar, kun je het even controleren, kun je het daarna online zetten, zei hij, oh ja, dit is een bericht wat nog een hele lange staart gaat krijgen. Ja. Nou, dat bleek ook wel, want na, ik denk een uur of 7, misschien 6, trok Apple Fortnite uit de App Store. Ze zeiden uiteraard, dit heeft regels gebroken, want als je in de App Store staat, dan moet je afrekenen via het in-app betaalsysteem van Apple. Mag niet via een ander systeem, dat is verboden. Breek de regels, dus Fortnite moet eruit. En wat Epic toen gelijk deed, is een aanklacht indienen. Die lag dus al klaar, want het was ook een heel gerenommeerd advocatenkantoor die heel veel ervaringen mee heeft. En de aanklacht was echt niet één pagina, maar is... weet ik veel wat, 80 pagina's lang. Of
hier is maanden aan
hier
gewerkt.
Hier is echt maanden aan gewerkt.
En niet alleen Epic, hè? Want ik had het idee dat die actie best wel gecoördineerd was met onder andere ook Spotify en dat soort dingen, die hier ook een probleem mee hebben.
Klopt, ja.
Want die kwamen ook al vrij rap daarna met gelijk hun eigen blogpost. En dat was van, iets te snel.
Ik denk eigenlijk dat, maar ik weet niet, dat ze gewoon een front wilden vormen tegen Apple en Google om nu er een beetje politieke wil is ontstaan om die app stores aan te pakken, om op die golf mee te deinen, zeg maar, om dat op dit moment te doen. En wat ze heel slim hadden gedaan, vond ik tenminste, is dat ze een filmpje hadden gemaakt wat een soort van parodie was op de 1984 commercial van Apple, waarin Apple de underdog speelde, waarin Apple nu dus de
hoe heette dat filmpje?
1980 Fortnite.
Baroom.
Ja. Ja, het lag al klaar, dat zie je duidelijk. Maar het was wel echt goed uitgevoerd. Leuk gedaan. En dus dat hadden ze gelijk online gezet. En een paar uur later trok Google ook Fortnite uit de Play Store. Toen hadden ze geen leuk filmpje, dat is wel jammer. Had ik wel op gehoopt eigenlijk. Maar wel weer een aanklacht.
Ze hadden nog iets kunnen doen met Don't Be Evil of zo, weet je.
Ja, maar, ja. Ja, had gekund. Maar en dus ook gelijk een aanklacht die gelijk verstuurd werd. En waar ze ook zelf, die ze zelf online hebben gezet. Zodat iedereen kon lezen wat hun probleem is met Google en Apple.
Ja, wat ik wel nog steeds een beetje afvraag. Nou, hoe lang bestaat de App Store? 10 jaar 12? Plus? Ja, zoiets. Maar was altijd duidelijk. 30% afdragen. Ja. Hè? Dat zijn de regels. Them's the rules. Tot nu toe geen ding. En nu zo gecoördineerd met alles erop en eraan. Waarom nu?
Komt natuurlijk niet helemaal uit het niets, natuurlijk. Deze discussie, die ettert al jaren door.
Ja, vergeet ook niet dat juist Epic een van de partijen is die in een andere markt die 30% keihard doorbreekt met zijn eigen store.
Ja.
Wat betaal je eigenlijk in de Epic Games Store?
Volgens mij, ik had het gevierd, maar volgens mij kom je 18% beter uit als leverancier van de content, dus games.
En volgens mij, als je dan Unreal Engine gebruikt, was het nog minder, volgens mij.
Ja, dan is het verschil dus nog groter, geloof ik.
Ja, dan betaalde hij nog minder afdracht. En misschien eventjes, dat vond ik wel, moest ik zelf aan denken. Het feit dat als je tegenwoordig zijn ze makkelijker mee, maar als je met een creditcard in de winkel wil betalen, dat ze dan soms zeggen dat is plus 3,5%, want we moeten zoveel afdragen aan de creditcardmaatschappij, dat gaan we doorbreken. Dan hebben we het dus over 3,5%. Terwijl we in deze winkels over 30%
hebben. Ja, ik heb hem nu voor me. Het is inderdaad, je betaalt bij de Epic Games Store 12% en je betaalt bij Steam, de concurrent natuurlijk, 30%. Tenzij je Unreal Engine 4 gebruikt, dan betaal je daar ook nog eens 5% voor. Dus dan ben je 35% van je inkomsten kwijt. En als je het allemaal bij Epic doet, dan blijft het altijd 12%.
Maar die hele discussie die speelt natuurlijk al heel veel langer. Kijk, Spotify heeft ook al heel lang lopen klagen over die 30% en meer partijen. En het is inderdaad gewoon, je kunt wachten op handhaving, maar vanuit Amerika gaat dat niet komen, want ja, de vrije markt is daar de koning.
Nou, weet
hier
niet,
in Europa.
Hoor.
Nee, oké, maar dat gaat in ieder geval heel lang duren. Ja. Hetzelfde met als je op Europa wacht met die antitrustonderzoeken. Nou ja, dan ben je ook alweer een paar jaar verder. Dus je moet het spel, als je dat gaat spelen, dan moet je dat op PR-vlak doen. En daarom is die actie van nu zo mooi, want Spotify die loopt de hele tijd te klagen van ja, 30%, en die probeert dan te zeggen van dit is waarom. En wat Epic nu eigenlijk doet, is eigenlijk zeggen van dat excuus wat Apple altijd aandraagt, bijvoorbeeld van ja, maar wij bieden een veilig platform of een gemakkelijk platform en daarvoor heb je die 30%. Dat excuus heeft Epic nu gewoon doorgeprikt eigenlijk, door te zeggen van oké, gemakkelijk, wij maken het ook makkelijk. Hier, iDeal erin of creditcard of weet ik veel wat. Die betaalmethode die zij nu hebben doorgevoerd is minstens zo makkelijk als via de App Store betalen. Dus dat excuus waar Apple nu mee komt, dat is nu niet meer geldig eigenlijk. Daarvan kun je
ja,
niet
ze
zeggen. Van,
en wat ze nu ook zeggen, en wat ik nog veel zwakker vind, ja, maar wij moeten de App Store veilig houden.
Ja, dat ook.
En,
dat zit
ook veel, en er zit ook veel onderhoud in. En we moeten alles supporten en er moeten apps uitgeleverd. Dat als jij een app hebt van 5 gigabyte die elke dag gedownload wordt, kan je zeggen, ja, wacht eens eventjes. Die app die moet inderdaad gehost worden. Dat is dataverkeer, dat moet gesupport worden. Maar dus dat, ik vind op zich die 30% bij een eenmalige app aankoop die geld kost, nou kun je afvragen of 30% te veel is. Dan denk ik, ja, die hebben dus die ontwikkelaar hebben ze tooling geleverd, ondersteuning geleverd, al die andere dingen. Maar het feit dat puur voor een payment processor, het enige wat je doet is zorgen dat er geld naar A naar B gaat en dan zeggen, dat kost ons zoveel. Dat is zo'n grote tijds- of middeleninvestering voor ons. Wij hebben recht op een derde van die transactie. Dat is natuurlijk gewoon lariekoek. Dat is gewoon dik. Ja, waarom gaat het Apple aandeel de laatste jaren zo goed? Omdat het gewoon gratis geld is ongeveer.
Ja, maar je ziet toch ook aan alles. Van, ik geloof niet dat er iemand nog is die dat argument serieus neemt. Van we zorgen hiervoor.
Ze blijven maar naar buiten brengen bij Apple.
Ja, maar
ze hebben geen beter antwoord
op dit
moment.
Ja, maar ik kan me dus niet voorstellen dat iemand dat nog gelooft. Dat je hier objectief naar kunt kijken. En zeker ook met de manier waarop zij verbieden dat jij in je apps niet mag verwijzen naar, joh, als je het via onze website doet, is het goedkoper. Dat mag ook niet. Niemand trapt daar nog in, maar je moet wel even een statement hebben zoals wat Epic nu doet, om dat dan even duidelijk te maken, denk ik.
En wat wringt ook bij partijen als Spotify, is dat Apple nu een rechtstreeks concurrent voor Spotify heeft, waar dat je die ook 30% niet hoeft af te dragen, want het is van Apple zelf. Dus het abonnement kan goedkoper zijn zonder dat ze op de marge inleveren. Ja, dat is natuurlijk super raar. Dat het op die manier
dit is
kan.
Toch waar types als Nelly Kroes gewoon in het zweet van wakker schrikken 's nachts van deze praktijken. Dit is toch.
Ja, en nu Margaret Vestager ook, hè?
Je voelt er aan alle kanten dit gewoon niet klopt. Ja. Vanuit de consument beredeneerd. Maar even, wat wil Epic?
Geen geld. Want dat staat in de aanklacht. We hoeven geen geld. Ze zeggen niet...
Hebben ze ook best wel wat van.
Ja, daarom. Fortnite levert geloof ik best wel een lieve duit op, hoor.
Nou, voor mij hadden ze uitgerekend dat Apple aan die in-app purchases, waar ze dus nogmaals echt niks voor hoeven doen. Gewoon die afdracht, dat ze daar iets van 500 miljoen al aan verdiend hebben. Alleen binnen Fortnite. Het feit dat Fortnite zo populair is, kon Apple achterover zitten. In de regel zetten, het moet via ons platform. En die hebben dus gewoon 500 miljoen verdiend met niks doen.
Ik doe het voor de helft.
Ik doe het voor 1/10. Misschien krijg ik het dan.
Wacht.
Ik doe het voor 30%.
Dit is wat je wil hebben. Deze concurrentie tussen ons.
Ja. Ja, en dat is ook wat ze zeggen, wat Epic zegt dat ze willen. Ze willen concurrentie. Ik denk dat ze, en dat zeggen ze niet expliciet, maar dat ze een eigen Epic Store willen op iOS en Android, zoals dat ook op Windows bestaat, om dan op die manier te kunnen concurreren met de App Store en de Play Store en zeggen, bij ons betaal je niet 30%, maar je betaalt 12%. Dat heet concurrentie. En dan betaal je dus iets minder bij in-app aankopen. Dan kan het ook via ons. En op die manier hopen dat die tarieven dus omlaag gaan en Epic er zelf ook meer aan overhoudt. Want uiteraard, uiteindelijk wil ook Epic er wel beter van worden. Het is wel deels idealistisch, denk ik echt wel. Want anders dan zoek je dit gevecht niet op met twee van de grootste tech-giganten ter wereld, met het risico dat je heel veel geld misloopt. Dus er moet wel wat tegenover staan uiteindelijk misschien. Maar het is zeker ook wel idealistisch, denk ik.
En het verhaal met Google is natuurlijk ook best wel anders, hè? Want Google zegt natuurlijk, ja, sideload je APK'tje maar. En zeggen ze, ja, maar jullie maken het zo lastig en die krijgt zoveel meldingen van dit is potentieel gevaarlijk. Pas op, weet je zeker dat je het wilt. Maar in principe bestaan er natuurlijk wel alternatieve app stores voor Android. Maar daar is voor mij het argument meer, ja, het is niet echt een level playing field. Die vind ik minder sterk vanuit Epic. Want als je inderdaad sideloading geen enkele warning geeft, dat iedereen elk gedownload APK'tje erop zet zonder dat er iets gebeurt, dat vind ik ook niet in het best interest van de consument. Die vind ik, bij Apple is makkelijk om te zeggen, nou, Apple zit gewoon fout. Dat is gewoon niet cool gedrag. Maar bij Google deels, want die zijn zeker bezig met hun eigen straatje, niet zozeer schoonvegen, maar zorgen dat zij er het beste mee naar voren komen. Maar er valt wat meer voor te zeggen.
Op één ding na. En dat is, bedoel, dat je als je sideload, dat je waarschuwingen krijgt en beveiliging. Natuurlijk is dat goed. Maar alternatieve app stores kunnen niet automatisch updaten op de achtergrond. Dat mag helemaal niet. Dat draagt Epic ook aan als argument. En dat vind ik wel echt een goed argument. Als jij zegt,
fair point.
Ik wil de Play Store niet gebruiken. Ik gebruik F-Droid of de Amazon App Store of iets anders wat op Android draait. Dat is mijn primaire downloadwinkel. Dan zou je dat moeten kunnen inzetten als volledige downloadwinkel. Dus ook automatische updates voor apps. Maar dat kan dus niet. En dat is wel echt raar. En er zal ongetwijfeld ook een beveiligingsargument aan de grondslag liggen. Maar je zou ook kunnen denken aan een manier waarop je dat in Android zou kunnen regelen, dat de beveiliging niet in gevaar is, maar dat je dus wel die concurrentie bevordert. En ja, Google heeft er geen belang bij, heeft dat dus nooit gedaan.
Hey, maar Jur, jij hebt een PlayStation, hè?
Ik heb een PlayStation.
Daar zit een PlayStation Store in.
Ja.
Zitten daar ook alternatieve stores in?
Nee. Maar daar heb je nog het voordeel dat je ook gewoon naar, zeg maar, die alternatieve stores hier in de stad kan gaan. En dan gewoon een schijfje kan kopen en dan doet het alles.
Ja, okay, maar we weten allemaal, dat is misschien ook wel, de Series X komt waarschijnlijk ook eens een all-digital en misschien is dat ook aflopende zaak.
Ja,
maar
ja, dus waarom? Het wordt heel interessant op het moment dat je een all-digital console maakt en maar één store aanbiedt, hoe dat dan verder gaat. Ik denk dat, laat ik het anders zeggen, ik sluit niet uit dat je daar dezelfde strijd die ooit is gevoerd binnen Windows, die nu dan wordt gevoerd binnen de platformen van Apple en Google. En ik sluit niet uit dat de consoles ooit ook nog wel gaat komen. Dat inderdaad een Epic wil gaan afdwingen dat zij ook gewoon hun games mogen serveren naar het Xbox-platform of het PlayStation-platform. Ja. Daar zijn we nu nog niet. Zeker niet omdat er, zolang er fysieke dragers zijn, en die blijven er ook in de komende generatie wel bij. Je hebt de keuze voor een digital-only console, maar er zullen heel veel mensen precies om die reden het niet doen. Denk ik dat die strijd nog niet echt losbarst daar. Omdat, als je gaat kijken bijvoorbeeld als gamer en je kijkt naar prijs, dan ben je vaak nog goedkoper uit, zelfs als je ergens een schijfje vandaan haalt, dan dat je hem voor de volle map uit de officiële stores haalt, wat raar genoeg is. Maar ja, zolang dat blijft, is het, ik weet niet, ik denk dat er niet heel veel draagvlak voor die strijd nog is of zo.
Nou, ik moet zeggen dat ik hier ook best wel in gedraaid ben qua standpunt, want ik ben dan PC-gamer en eerst stond alles op Steam, dat vond ik fijn. En toen kwam opeens EA met zijn eigen ding. En toen kwam Epic met zijn eigen ding. En Ubi met zijn eigen store. Op een gegeven dacht ik, ja, wacht eens even. Het was allemaal op één plek. Moet ik het op allemaal plekken gaan halen? Maar nu ik dit zie, en deze ontwikkeling, ja, maar de situatie op de PC is uiteindelijk misschien ietsje minder gebruikersvriendelijk, want je moet via meerdere kanalen.
Ja.
Maar het is wel beter voor de concurrentie. En het is wel eerlijker, denk ik.
Ja, het enige jammere daaraan vind ik dat er gewoon bepaalde functionaliteiten, zeker als je met Steam gaat vergelijken. Er zijn heel veel artikelen die Steam en de Epic Store bijvoorbeeld naast elkaar leggen. Ja, dan zie je dan merk je gewoon dat Steam een platform is dat al decennia draait en Epic is net nieuw. Dus dat merk je op het gebied van social features, dat soort dingen, hoe je lijstjes bijhoudt, sowieso je inventory management, allemaal dat soort dingetjes zijn gewoon net handiger op Steam. En dat, ja, door al die verschillende platformen te hebben, weet je wel, het draaien van updates, hoe werkt het, hoe snel gaat het ook weer op Origin, hoe snel gaat het op Epic, weet je wel, ik weet het, die cluttering, jij bent al van mening veranderd, ik ben nog steeds wel een beetje tegen die cluttering. Ik vind nog steeds wel één centrale plek voor alles, vind ik fijn. Met de kanttekening dat concurrentie belangrijk is, hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar als consument zijnde, zou ik toch liever alles op één of alles op de ander. En dat kan niet, want zeker Epic heeft niet alles dus.
Nee, maar uiteindelijk voor die consument ook dus bij Apple en op iOS. Die consument vindt ook allemaal niet erg dat alles in de Apple App Store staat. Want die kun je makkelijk vinden op je homescreen en dat is makkelijk zoeken. En voor mij is dit ook niet een schreeuw vanuit de consument om het alles te doen. Niet. Maar aan de achterkant. Maar ik ben wel heel benieuwd of we dan over een paar jaar op een Xbox of een PlayStation dan de Epic Game Store gaan krijgen. En Origin en dat soort dingen.
Ja, ik sluit het niet uit. Daar zullen vast een hele zo legal battles aan vooraf gaan. Want ja, het is natuurlijk een apparaat van PlayStation, Sony, die daar gewoon hun eigen winkel in hebben staan. En ja, voordat zij, ik denk dat de rechter dat ze dan letterlijk zal moeten dwingen om daar een andere aanbieder toe te laten. En hoeveel hoepeltjes we daarvoor door moeten, ik heb geen idee. Want wat dat betreft ben ik geen expert. Maar
wat zegt klinkt heel Epic hierover over trouwens, Arnoud?
Ze zeggen smartphones zijn general purpose computers. Hè, dus computers die je voor meerdere dingen kan inzetten, niet alleen gamen. Waardoor het belangrijker is dat het daar eerlijk gaat dan op gameconsoles. Bovendien is het hele verdienmodel anders. Als Apple een telefoon verkoopt, dan maken ze daarop 40-50% marge. Daar zit veel winst op. Dat kun je van een consolemaker over het algemeen volgens mij niet zeggen. Kijk even Jur aan. Maar volgens mij verkopen ze het in eerste instantie op of onder kostprijs om te zorgen dat ze dat later kunnen terugverdienen met gameverkopen.
Ja. Ja, over het algemeen maakt een console de eerste paar jaar verlies.
Ja, dus dat is ook een nuance die Epic aanbrengt en die denk ik op dit moment wel hout snijdt. Ja, de andere.
Maar Epic is dus niet boos op Sony en nee. Microsoft?
Nee, absoluut niet.
Nog niet.
Nog niet.
Nog niet.
Ja, komt natuurlijk ook bij dat Microsoft met xCloud ook in conclave is met Apple. Want xCloud, of het abonnement wat erbij hoort, dat is Xbox Ultimate Game Pass, zeg ik uit mijn hoofd. Maar ik kijk even rond of dat klopt.
Ja,
Game Pass inderdaad.
Die mag niet in de App Store, omdat Apple zegt, we willen alle games kunnen keuren die jullie aanbieden via die dienst. Nou, dat gaat natuurlijk niet, want het is een streamingdienst. Dus dat mag er niet.
Het is eigenlijk andere taal of andere woorden voor hetzelfde probleem. Namelijk, Microsoft wil iets buiten de App Store om. En onder het mom van we willen alles kunnen controleren, mag het van Apple alleen in de App Store.
Ja, klopt.
Maar ze checken niet alle Netflix-series of ze daar al mee eens zijn.
Nee, dat is ook raar. Maar in games zit.
Of de explicit content in bepaalde hip-hop en rap-nummers op Spotify.
Misschien luisteren ze alle Spotify-nummers af, dat weet ik niet.
En je merkt nu gewoon dat Apple's argument een beetje aan het afbrokkelen is. Van af en toe zeggen ze het is beveiliging, echt veiligheid, virussen, dat soort dingen. Dan zeggen ze nee, het gaat meer over een soort standaarden van degelijkheid. Want je kan echt als appontwikkelaar wordt je app soms afgekeurd. Nou, om de meest gekke redenen. Volgens mij is dat best wel een gekmakend proces dat je af en toe iets met je app zegt. Ja, nee, maar je brengt niet objectieve informatie over COVID of zo, weet je. En dan zeg je, maar we zijn een nieuwsapp en dat kun je wel. Apple die meent best wel heel veel te mogen vinden van wat er in die store mag. Nee,
dat is op zich prima, maar wat ik van ontwikkelaars terughoor is dat het echt een soort flipperkast is geworden. Dat de app op het ene moment er gewoon doorheen komt en op het andere moment is er iemand die op de knop drukt en zegt nee, dit mag niet. Terwijl dat gedeelte van de app helemaal niet is gewijzigd. Maar dat is dan ineens niet meer goed. Dus ja, dan voelt het als willekeur. En als je willekeur toepast, als
ja, ze hebben toch ook met Amazon dan weer een losse regeling getroffen, volgens mij.
Dat,
destijds.
Ja, die hoeven maar 15% af te dragen in plaats van 30%. En in ruil daarvoor maakte Amazon iets voor de Apple TV, als ik het wel heb. Dus dat was een soort ruildeal. Maar ja, als ze nu de hele tijd zeggen, de regels zijn voor elke ontwikkelaar gelijk, dan zit iedereen, ja, maar Amazon. En daar kunnen ze natuurlijk geen verweer tegen hebben, want ze hebben inderdaad Amazon voorgetrokken toen.
Maar dit is het, dat alle verweren die Apple heeft, die worden zeker door deze situatie echt gewoon zo allemaal stuk voor stuk doorgeprikt. En ik vind het knap dat Apple nog steeds blijft vasthouden aan diezelfde argumenten die ze maar blijven houden. Ja. Wat voor mij een beetje gewoon bewijs is eigenlijk dat het gewoon een concurrentieding is. Van we willen dit niet.
Als je heel cynisch, Apple's groei de laatste jaren zit heel erg op diensten en services. En zelfs zit dat hem op het feit dat Apple Music het nou zo goed doet op Apple TV Plus, of dat ze gewoon heel hard meeliften op al die in-app aankopen, die volgens mij onder diezelfde noemer op de balansresultatenrekening terechtkomen.
Ja, dat kan je niet zien.
En ik denk gewoon maar ik heb wel het idee van, ja, dit is ook gewoon waar de aandeelhouders naar zitten te kijken. Dit is onze groeimarkt, diensten. Dus als ze nu opeens hier ook maar een klein beetje op toe gaan geven, dan, want nog meer iPhones verkopen, dat wordt steeds moeilijker en hem nog duurder maken en meer Macs en dit is wel wat Apple, het is ook een beetje richting een dienstenbedrijf aan het ontwikkelen. Wat, ja, dit is je melkkoe.
Wat zouden hier de uitkomsten van kunnen zijn, zeg maar, de mogelijke uitkomsten? Moet ik dan denken aan dat Apple verplicht wordt om een lager tarief te gaan rekenen voor die in-app aankopen? Of moeten ze toestaan dat Epic zelf die afrekening gaan doen en dus ook een kleiner bedrag afdraagt? Of,
Het grappige is, dat daar vraagt Epic in ieder geval niet om. Wat zij willen doen is dat monopolie waarvan Apple zegt, ja, we hebben geen monopolie, want de iPhone is niet de grootste telefoon qua verkoop. En Apple zegt, nee, maar jullie hebben monopolie op de iPhone-app-markt. Het wordt heel semantisch, maar je gaat nu markten definiëren. Dus de vraag is ook een beetje die toezichthouders, hoe gaan ze zo'n markt zien? Want als zij zeggen, ja, Apple, jij hebt een monopolie op de iPhone-app-distributiemarkt en we zijn niet van de monopolies, dan moeten ze, denk ik, wat Apple ook wil, dan zou Apple juist moeten gaan opschuiven richting het mogelijk maken van andere appstores. Of dat je zelf je apps kan installeren. Of,
ja. Ja, alternatieve uitkomst. Stel dat Apple gelijk krijgt en dat ze zeggen, nee, je hebt inderdaad geen monopolie, er zijn andere wegen. Dan zou dat Apple ertoe kunnen bewegen om te zeggen van, nou oké, dan tot hier met Fortnite op iOS. En dan ben ik heel benieuwd of wat Apple, ja, ik voel er een beetje bluffpoker in. Hè? Apple die heeft toch het idee van, ja, wij zijn zo groot. Een ontwikkelaar wil onze markt hebben, want anders verlies je zoveel mensen. Ja, dat werkt ook een beetje tweede kant op. Want hoeveel kids willen nog een iOS als ze daar dus Fortnite op een gegeven moment niet meer op kunnen spelen? En als ook, hè, want zo handig is Epic dan ook alweer, als straks alle grote influencers die Fortnite spelen dat ook niet meer op iOS doen, omdat ze dan niet meer samen mogen werken met Epic. Epic verplicht ze dan gewoon om over te stappen naar andere platformen. Dat wordt natuurlijk nog wel een hele interessante battle dan.
Ik vind dat een hele scherpe. Dat is ook die waar ik steeds meer aan zit te denken. Ook. Want elke keer als je de bewoording van Apple leest, zeggen ze ook, ja, we zijn heel blij dat Epic een hele goede business heeft weten te creëren op ons platform. Dat ze zoveel omzet hebben gedaan. Dus eigenlijk, Apple, jullie moeten dankbaar zijn dat jullie die app hier mogen draaien. Want wij zorgen ervoor dat jullie grote business hebben. Maar dat is natuurlijk een tweerichtingsverkeer. Want een iPhone zonder de juiste apps, kijk naar Windows Phone. Als jij niet alle toffe apps op je platform hebt, dan heb je geen levensvatbaar mobile platform. Dus de vraag is, wie knippert het eerst?
Ja, en dan heb je natuurlijk, met Google heb je natuurlijk eenzelfde dispuut al. Ja, ik zit er niet zo diep in als jullie, maar het klinkt voor mij een beetje alsof dat sneller opgelost zal worden dan het probleem wat er nu ligt met Apple. En dan denk
ik dat fundamenteler.
De dag dat Epic zijn hele ondersteuning voor iOS intrekt, gaat de vlag uit bij Google, denk ik.
Plus Epic, die kan natuurlijk, want ze hebben al wat gecoördineerd, dat merkt hij terecht op. Als ze andere bedrijven ook weten over te halen in een soort van coalitie om alles uit de App Store terug te trekken. Ja, hoe aantrekkelijk is de App Store nog zonder games van Epic, zonder games met de Unreal Engine, zonder Spotify, zonder Netflix, als die meedoen? Dat zijn best wel grote diensten.
Ik zou dit zo geweldig vinden. Niet gewoon om het is een beetje met popcorn aan de zijkant zitten en het drama zien aanvallen. Ja, maar inderdaad, al dat soort grote spelers. Al zeggen ze intern, we doen het maar gewoon, dat zeg ik niet tegen, we doen het gewoon een maand. Hè? Dat pakken we gewoon als marketinggeld, of we dan mislopen, want het is een goede PR-stunt. En dat je gewoon een maand lang al die shit niet op je iPhone kan gebruiken. Ik denk iOS-gebruikers gek worden.
Ja, als zit daar ook weer haken in ogen aan. Ik denk op het moment dat zij nu stoppen met iOS-support, dan zal dat vast niet betekenen dat de apps die jij al op je iPhone hebt staan meteen niet meer werken. In het geval van Fortnite wellicht wel, want je moet natuurlijk een server op om te kunnen spelen. Als ze daar letterlijk iOS gaan weren, kan wel. Maar het lijkt me heel sterk dat bijvoorbeeld je Spotify het meteen niet meer doet of zo. Dat zou heel raar zijn. Ook omdat je in veel gevallen... Je hebt dan natuurlijk ook de gebruiker er op een gegeven moment mee. En zij kunnen waarschijnlijk niet maken om tegen jou te zeggen van... Hey, leuk dat je Spotify app hebt betaald ooit en weet ik het wat. Maar wij hebben ruzie met Apple, dus jij kan je app
niet. Maar als ze dit gaan doen, dan is dit niet een move waarvan ze zeggen... dit gaan we morgen doen, maar dan gaan ze zeggen... dit doen we op 1 januari 2022. Als je dus onze diensten nog wil gebruiken... moet je tegen die tijd gewoon een telefoon kopen die dat wel ondersteunt.
En tot die tijd komen er geen updates meer. Dat is dan waarschijnlijk.
En ik ben heel benieuwd als ze het zo hard durven spelen, wat Apple dan doet. Want Apple blijft doen van jullie moeten allemaal super dankbaar zijn dat jullie op ons mooie platform mogen. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt.
Nou, ik denk dat
Apple wil ook niet het nieuwe Windows Phone worden.
Ik denk wel ergens iemand bij Apple zit die in ieder geval heeft gezegd van jongens, wat er ook gebeurt. Als wij hier uitkomen op de een of andere manier en die 500 miljoen die we verdiend hebben aan Fortnite wordt in één klap nul. Dan hebben we wel even een goed gesprekje te hebben met elkaar, zeg maar.
En dat is wat ze aan Fortnite verdienen. En heb je nog wat ze aan Spotify en andere dingen verdienen. Dus ik zou het een basisactie vinden van die toko's als ze dat zouden doen.
Maar ik neem aan dat ze allemaal naar onze podcast luisteren. Dus bij deze Spotify Take Note.
Moet wel. Dan nog eventjes vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Arnoud, jij bent al 2 weken terug van vakantie en ik zag meteen jouw suggestie voor verhalen. Dat was meteen een mooie lijst aangelegd. Je bent met van alles bezig. Wat kunnen we uit jouw koker als eerste verwachten?
Het eerste verhaal gaat in feite ook wel een beetje over concurrentie eigenlijk. Het gaat over 5G-telefoons. En toen ik terugkwam van vakantie en keek hoe het ervoor stond, want dat vind ik interessant om te kijken hoe het gaat hoe noem je dat? Met hoeveel telefoons 5G hebben en welke merken ermee bezig zijn en zo. Toen viel me echt wel een trend op. Dus ik denk, daar moet ik even induiken. En die trend is dat de prijzen heel snel aan het zakken zijn. Waar 5G-telefoons een maand of 4 geleden nog minimaal 1000 euro kosten. Niet minimaal, maar in ieder geval wel gemiddeld. Zijn er nu heel veel telefoons van 300-400 euro die dat ook hebben. Ik noem een OnePlus Nord of een Moto G 5G Plus. Alleen een plusversie, geen gewone versie trouwens. En dat vond ik interessant. Dus ik ben samen met onze afdeling Business Intelligence in de cijfers gedoken. En inderdaad, ze zijn heel snel goedkoper geworden. We hebben het ook vergeleken met 4G. Dus hoeveel telefoons met 5G zijn er verschenen in de eerste 10 maanden nadat 5G-telefoons een ding worden ten opzichte van 4G in 2012, 2013. Dus dat is een heel leuk verhaal. Dat verschijnt, ik denk, vrijdag, dus dat is morgen als je gelijk luistert als hij uitkomt. Als je laat luistert, kun je hem gewoon al lezen. Kan je ook doen.
Jurk, ik heb het niet van tevoren bij jou gecheckt. Mogen we het hierover hebben waar je mee bezig bent?
Niet met alles waar ik mee bezig ben, maar sommige dingen wel. Nee, ik ben ook bezig met een verhaal over concurrentie. Dat wil zeggen, er zijn zeg maar 2 partijen die strijden om 1 vrouw. Ze heet Helen en het shit is aan. Nee, Total War Saga Troy is waar ik nu voornamelijk mee bezig ben. En die komt volgende week. Dus volgens mij op dinsdag uit mijn hoofd.
En dat is natuurlijk die game, als je een beetje hebt zitten opletten, dan bezit je hem al als PC-gamer.
Ja, die was op 13 augustus uit mijn hoofd, was die gratis in de Epic Store.
Is toch wel handig, hoor.
Want 30% van niks is niks.
Nou, ik zal jullie vertellen, ik was op vakantie. En op vakantie, dan lees ik dus mijn mail niet. Dus ik had ook het mailtje van, vraag hier je code aan voor de review van Troy. Die had ik dus ook gemist. En nou ja, als je dat dan aanvraagt, gaat er al nog een dag overheen voordat je hem een keer krijgt. Maar ik had wel op het strand, op mijn telefoon, in het systeem van Epic, wel even die gratis game aangeklikt.
Mooi.
Dus ik kon, ondanks dat ik de officiële reviewcode niet had, wel gewoon al meteen aan de slag, omdat ik hem dus al had. Dus
ik wacht jouw review om te weten of ik hem moet spelen, want ik heb hem natuurlijk gewoon gekocht.
Is hij zijn geld waard?
Ik heb hem geïnstalleerd. Nee, is hij mijn tijd waard, wil ik weten. Dus ik heb het omgedraaid gedaan. Ik heb hem geclaimd. Hij staat al klaar. Ik kijk letterlijk nu naar het icoontje op mijn desktop. Maar ik wacht even op Jur om te vertellen of ik je tijd
moet gaan. Jij bent nog nooit in Griekenland geweest, hè?
Nee.
Nou, de campagne...
Mis ik dan allemaal dingen?
De campaign map is echt kunst. Het zit er echt zo freaking mooi uit. Gewoon de blauwheid van het water. Blauwheid, mooi woord. Maar gewoon, iedereen die ooit in Griekenland is geweest, dat groen-blauw wat je daar hebt in het water, dat hebben ze zo netjes laten terugkomen. Het ziet er echt heel idyllisch uit in de game alleen al. En ik kan het weten, want ik kom net terug uit Griekenland. Dus...
Ik dacht dat je ging zeggen, ik ben er nooit geweest, dus ik mis misschien de context. Dat wilde ik heel trots
zeggen.
Maar ik heb wel Assassin's Creed gespeeld, hoor, dus ik weet wel iets van Griekenland.
Ja, dit is mooier. Ik vind
dat iedereen Iconos en Nos op zijn achternaam heeft staan.
Heb je ook
dus ik weet alles.
Het groen-blauw van de zee kunnen vergelijken in-game met in het echte hier?
Ja, zeker gedaan. En ik ben op het eiland Antipaxos geweest, wat bekend staat op zijn bijna Caribisch aandoende stranden. En zo ziet het er ook uit in Total War Troy. Dus...
Nou, het is nog gratis ook. Dus die game kan alleen maar heel goed scoren.
Was gratis. Mensen die nu luisteren, die hem alsnog zouden willen hebben, die moeten helaas toch gewoon de volle map betalen.
Dus hij heeft alsnog zin om de review van Jurt te lezen. Want misschien als je het niet gratis hebt gekregen. Alright, dan rond ik hem hier af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. En misschien ook al voor het kijken als je op YouTube keek. Heb je feedback, dan horen we dat heel graag in de reacties. Of via podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.